Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Zondag 3 mei 2026 werd een zeer positieve zondag voor Feyenoord. Een zondag waarop het de Champions League miljoenen kan gaan ruiken. Want waar alle concurrentie, letterlijk alle concurrentiepunten wist te verspelen, deed Feyenoord dat niet. Het won met 2-1 op bezoek bij Fortuna met de hakken over de sloot. Maar goed, wie maalt daarom? We gaan daarover napraten in een nieuwe pod/vodcast met Dennis Kranenburg en met Dennis van Eersel. Ja mannen, ik zeg toch niets te veel hè, als ik zeg dat plek 2 nu echt wel binnen moet zijn voor Feyenoord.
Nou ja, het is ook wel bijzonder als je ook zegt dat alle concurrenten punten verspelen en Feyenoord dat niet doet. Want Feyenoord heeft er normaal wel een handje van om, zeker als de concurrenten punten laten liggen, daar dan net zo hard aan mee te doen. Maar als je in deze belangrijke speelronde wel weet te winnen, daar gaan we het uitgebreid nog over hebben natuurlijk. Hè, maar als je deze wel over de streep weet te trekken, wetende wat de concurrenten hebben gedaan, ja, het gat nu groter is geworden in de strijd om die Champions League plek. Ja, dan kun je ze niet alleen ruiken, je kunt zelfs je hand al uitsteken en het bijna aanraken, zeg maar.
Mooi verjaardagscadeautje, Dennis van Eersel.
Ja, dat is toch lekker. Hè? Fijn dat Feyenoord daaraan heeft meegeholpen vandaag. Dat is een prettig vooruitzicht dat er volgend jaar weer Champions League voetbal gaat zijn, waar wij ook van Rijnmond verslag van mogen doen. Dus dat is mooi.
Zeker weten.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Hoe vonden we Feyenoord voor de dag komen vandaag in Sittard? Laten we daar even mee beginnen.
Ja, heel moeizaam. Heel erg moeizaam. Het was een hele stugge wedstrijd waarin Feyenoord heel slordig was aan de bal. Het tempo ook laag lag. En je daardoor ook Fortuna best wel ook in de wedstrijd helpt. Hè? Want je moet deze ploeg vooral niet het idee geven dat er iets te halen is. Dat heb je uiteindelijk wel gedaan. En daardoor was het gewoon een hele stugge, vervelende wedstrijd ook om naar te kijken. En heb je geluk nodig gehad? Nou, Feyenoord heeft een aantal keer het geluk niet mee gehad dit seizoen. Nou, vandaag dus wel met die gelijk al die rode kaart natuurlijk, hè, die aan Gladon werd gegeven. Die rode kaart die niet aan Hajj Moussa werd gegeven. Ja, en dan dat je dan in de laatste paar minuten nog 2 goals maakt, waarbij er ook nog eentje van richting is veranderd. Ja, dat is natuurlijk best wel. Dat zit het zeg maar helemaal niet tegen. En als je dan ook nog die eerste goal nog ziet, met die kopbal van Ueda. Geweldige redding ook van die keeper, laten we dat ook zeggen. Ja, wat daarna bij die dan op de goede plek ook staat. Dat zijn allemaal van die dingen waardoor het dan allemaal net wel in het pulletje voor Feyenoord valt. In tegenstelling tot wat we bijvoorbeeld eerder ook al hebben gezien dat het niet mee zat. Nou, vandaag wel. En juist ook in dit weekend waarin je dat graag wilde, gebeurde dat ook.
Jij gaat in vogelvlucht al die hele wedstrijd door, Dennis Kranenburg. Laten we meteen.
We zijn klaar. Ja. We zijn klaar. Ja.
Bedankt voor het kijken en luisteren.
Dat was kort.
Ja, jullie hebben honger, denk ik. Want er moet nog gereed worden, even voor de duidelijkheid.
Gaan we ook nog doen.
Ja, we zullen haast maken. Zullen we even in de sneltreinvaart door de goals van vandaag heen lopen?
Doe dat.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Hajj Moussa, Targaline, Valente in de as van het veld. Targaline naar links, naar Bos, die net een slechte voorzet gaf. Die zal zich ongetwijfeld willen herstellen. Komt daar bij Ueda. Koppen Ueda, de redding van Brandhorst en de goal van Feyenoord. Ja! Watanabe knikt hem binnen. Watanabe kopt de bal binnen. Die uiteindelijk door Brandhorst nog wordt gepakt. En Watanabe bij de tweede paal knikt hem binnen. En in de slotfase maakt Feyenoord hier de gelijkmaker en ruiken ze natuurlijk bloed om deze wedstrijd, die moeizame wedstrijd, nog over de streep te trekken tegen de team van Fortuna.
Weer naar Oussama Targaline. Kan hem afgeven op Reed. Nou, er is ruimte om te schieten hoor. Reed schiet.
Oh ja, hij valt binnen. Hij valt binnen. 2-1 voor Feyenoord. Zivairo Reed terug van al dat blessureleed. Met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord op weg naar plek 2 in de Champions League. 1-2.
Wel een droomscenario, hè? Dat uitgerekend Jairo Reed, die dan terugkeert bij Feyenoord naar blessure leed, de bal zo. Ja, oké, hij werd een beetje van richting veranderd, maar goed, doet er verder niet toe. Dat hij hem.
Een beetje.
Dat hij hem zo fenomenaal binnenschiet.
Ja, super tof verhaal natuurlijk. Hè? Juist hij en hoe die blessure tot stand kwam. Hij kwam al terug van een forse blessure. Ja, werd over de kling gejaagd in Heerenveen. Maakte veel meer minuten dan verantwoord was. Moest toen weer revalideren. Ja, en dat hij het doelpunt maakt, dat denk ik aan het eind van de rit. Volgende week kan Feyenoord de klus officieel afmaken. Maar aan het eind van de rit gaat dit het beslissende doelpunt zijn in die race om plek 2 voor Feyenoord. En dat juist hij hem dan maakt. ja, maakt het ook wel heel passend en heel erg mooi. Het is een prachtig voetbalverhaal.
Ja. Konden jullie die euforie ook goed begrijpen? Ik bedoel, alle spelers ja, van Feyenoord wel, ja. Sprinten naar het uitvak en alle staf natuurlijk. Het was in alles.
Nou, wij bleven toch ook niet kalm? Ik hoorde die hyena weer. Ja, die zeker. Hyena. Die heb ik dit seizoen niet gehoord. Ja. Ja. Veel te weinig kunnen horen die hyena.
Over dit seizoen, ja.
Ja.
Ja, nee, maar je merkte wel inderdaad, bij de bank kwam er heel veel los. Hè, op de tribune ook. Je zag de mensen van Fortuna, die voor ons zaten, gelijk ook omdraaien. En die echt naar ons dan aankijken. En dan heel erg roepen, schandalig, schandalig. Ja, ik ga er niet over. Ik heb geen doelpunt gemaakt. Maar ja, je eigen ploeg heeft het nagelaten om er nog meer te maken. Maar je ziet wat er dan loskomt ook. Hè. We hebben net een filmpje teruggezien. Wat er dan bij die cornervlag allemaal gebeurt. Spelers die over elkaar heen vallen, die het feest met elkaar vieren. Volkomen begrijpelijk. Omdat, zeker als je dan na afloop ook Reed hoort van, ja, we hebben steeds meer en meer het besef over die tweede plek. En iedereen is er zo op gebrand om die tweede plek binnen te halen. Dat je, ja, dat merkt hij ook heel erg. Hè? Je ziet ook de spelers die daar dan helemaal losgaan. En als je ziet hoe deze wedstrijd dan is verlopen, zo moeizaam. Maar we vinden het ook een aantal keer echt heel goed is weggekomen. Hè? Met die bal nog op de paal. De geweldige tackle nog, die werd ingezet door Tagaline. Die voorkwam dat daar een schot op doel kon worden gelost.
Met Iatare.
Met Iatare. Ja. En volgens mij daarvoor
een van
zijn
vele geweldige tackles.
Ja, maar je zag op een gegeven moment ook zeker verdedigend in de omschakeling leek het af en toe wel een gatenkaas bij Feyenoord. Ja, en als je dan ziet hoe je daar wegkomt, achterkomt door de goal van Sierhuis en hem dan toch nog om weet te draaien. Ja, dan snap ik heel goed met alle belangen die er zijn en het seizoen dat Feyenoord kent. Ja, dat die euforie heel erg groot is.
Hadden jullie ook bij die 1-0 van Sierhuis zoiets van, daar gaan we weer, alle concurrentiepunten verspeeld. Dus Feyenoord volgt gewoon weer braaf in het rijtje.
Ja, toen wel. Of in ieder geval dat Feyenoord daar punten zou morsen. Nog, ja. Die hoef je nog niet meteen bij een nederlaag neer te leggen. Maar het was ook gewoon niet goed genoeg. Zeker in die tweede helft ook niet, creëerde Feyenoord helemaal niets meer. De eerste helft waren nog wel
het eerste half uur
kansjes
vond ik nog wel
en mogelijkheden. Ja. Het begin was misschien nog wel aardig. Is ook alweer te zwaar aangezet. Maar ik heb Feyenoord slechter gezien dit seizoen dan in die fase. Maar de laatste weken ook beter. Dus ja, dan valt dat wat tegen. En in de tweede helft, zeker in het eerste kwartier, kwam er al helemaal niets meer uit voort. Ja, en dan moet je maar kijken of die ploeg inderdaad zijn rug kan rechten als je dan ook op achterstand kwam. En dat was wel zo.
Het is ook jammer dat in die eerste helft kreeg je natuurlijk mogelijkheden met Kraaiveld die twee keer op doel probeerde te schieten. Eén keer net naast die andere keer was een moeilijke bal. Die raakte die verkeerd. Maar vooral die kans van Ueda natuurlijk. Hè, die de voorzet van rechts krijgt van Hajj Moussa. En die dan zit een stuitertje in. Hij komt net volgens mij niet lekker uit met zijn passen. Waardoor hij hem van dichtbij hoog overschiet. Ja, dat is zo'n grote kans. Ja, de tweede helft ook nog een keer een hele grote kans. Ook met Ueda. Dat ik denk, ja, die moet gewoon hangen.
Het was niet zijn wedstrijd, hè?
Het was niet zijn wedstrijd, nee. En ik vind wel, we gaan het ongetwijfeld ook nog over de scheidsrechter hebben. Maar ja, wat die jongen ook te verduren krijgt tijdens zo'n wedstrijd.
De scheidsrechter?
Ja, ik vind het
te verduren?
Ja, ik bedoel de Ueda in dit geval. Wat Ueda allemaal tijdens zo'n wedstrijd te verduren krijgt. En die scheidsrechter die staat er gewoon, ja, met zijn penen naar je gezicht. Maar staat hij er gewoon bovenop.
Het gaat over Joey Coy, voor het geval dat nog niet duidelijk was.
Ja, nee, maar echt, daar heb ik me echt wel heel erg aan zitten ergeren. En had ik het idee niet de enige.
De Feyenoorders ergerden zich ook even aan elkaar. Dat was een moment dat ik me echt zorgen maakte. Dat volgens mij rond het uur spelen, dat je echt even duidelijk wegwerpgebaren zag in het veld.
Toen
dacht ik, dit komt niet meer goed.
Ja. Ja, nee, het liep echt voor geen meter. Dat was inderdaad rondom het uur. En toen vroeg ik me wel af, gaat Feyenoord dit inderdaad vlot trekken? Of ga je zelfs richting het scenario dat NEC nog op je inloopt? Ja. Na hun gelijkspel tegen Telstar. Dan wordt het echt nog heel spannend, die laatste twee speelrondes. Als je niets kan permitteren. Ja, nu is het verhaal uiteindelijk helemaal anders. Dus praten we ook anders na over deze wedstrijd. Maar ja, je hoeft niet de ogen te sluiten. Dat deed Van Persie na afloop ook niet hoor. En Reed ook niet. Dat het gewoon eigenlijk niet goed genoeg was voor Feyenoord vandaag. Maar ze nemen wel de punten mee. En dan zeggen ze dat daar gaat het in deze fase om.
Ja, was die rode kaart voor Gladon het kantelpunt?
Ja, uiteindelijk wel. Want je ziet dat dan ook ineens het geloof weer terugkomt bij Feyenoord. Feyenoord nam echt gelijk het initiatief over vanaf dat moment. En zij hebben er dan 10 en moeten, ja, gaan dan achteruit leunen. Je merkt wel dat het best lastig was om daar dan tussendoor te voetballen. Omdat het zo druk is en zij achterin alles dicht proberen te houden. Maar het is wel zo dat je op een gegeven moment wel merkt in die fase. Dat Feyenoord ook wat dingen om ging zetten ook, hè, qua manier van spelen.
Spits erbij.
Ja, spits erbij. Ja, er werd echt wel aanvallend ook gewisseld. En dat maakt natuurlijk wel het verschil dat je zoveel aanvallende impulsen krijgt. Want Feyenoord begon eigenlijk met deze wedstrijd eigenlijk bijna met 5 achterop, hè, tegen Fortuna. Ja, dan zie je dat als je dus zeker tegen 10 en je gaat dan veel meer op de aanval spelen. Ja, dat levert ineens zoveel kansen ook achter elkaar. Of nou, mogelijkheden op. Met een grote kans natuurlijk ook voor Ueda, waar we het net over hadden.
Dus, ja, je voelde wel, Fortuna gaat dit niet stand houden met zo lang blessure. Nee.
Zeker met die 1-1, toen zei ik het nog op de radio. Ik zei, toen had ik echt het idee van, ja, Feyenoord gaat hier gewoon overheen.
Ja,
terwijl het was nog maar een paar minuutjes. Maar...
Was het een terechte rode kaart eigenlijk voor Gladon?
Ja, tuurlijk.
Ja. Geen enkele twijfel. Ja. Ik denk dat Fortuna, daar hoor je bijna niemand over, dat Brittijn in de eerste helft ook al rood had moeten hebben. Een sliding van achteren, opdaging in de space van Harts Moussa. Dat vond ik ook een overduidelijke.
Ja, zeker omdat hij van achter is op de Achillespees. Ja, hij kan niet meer bij de bal. En dan van achteren zo'n tackle inzetten. Het is gewoon een grote kans dat je een speler blesseert. En dan vind ik het bizar dat je hier een gele kaart voor krijgt. Ik zag ook nog een overtreding gisteren.
Ja, en dat de VAR niet vervolgens op de lijn komt. Ja, kan het altijd als scheidsrechter, kun je het anders inschatten.
Ja, maar volgens mij heb ik gisteren bij AX PSV ook een sliding gezien. Er werd ook een gele kaart voor gegeven. Dat ik dacht, nou, dit is ook gewoon een rode kaart. Ik denk wel dat Feyenoord ook goed wegkomt, hè, met Harts Moussa. Die moet ook gewoon slimmer zijn. Die heeft al een gele kaart voor een overtreding. Daar protesteerde hij tegen, maar dat was echt gewoon ook een gele kaart. En die gaat daarna in een situatie met Dalhaus. Het is gefloten voor een overtreding in het voordeel van Feyenoord. Hij neemt de bal mee. Daar erger ik me sowieso altijd al kapot aan. Dan denk ik, laat die bal liggen. Hij neemt hem mee, nog verder mee. Ja, Harts Moussa wil haast maken. Die gaat er achteraan en daar ontstaat dus iets. Er wordt wat geduwd en Harts Moussa denkt op dat moment, ik heb al geel, dus die blijft dan zo met zijn handen staan, waardoor hij daar wel met vuur speelt, maar met de schrik vrijkomt. Ja. Dalhuis krijgt dan wel geel. Maar hij moet daar ook zelf ook slimmer in zijn, door niet in die situatie te komen. Voor hetzelfde krijg je hem daar zelf ook op.
Ja. Hij houdt zich net op tijd in, maar hij duwt natuurlijk eerst wel met twee handen in de rug. Nadat Dalhuis die bal meeneemt, daar begint het inderdaad in mijn optiek mee. Dan duwt Harts Moussa met twee handen in de rug. Daarna gaan ze nog een beetje met koppen tegenover elkaar. Hij hoeft nog maar een fractie te bewegen. En je bent wel gezien, ben je wel weg. Kooi spaarde hem wel. Ja. Want hij gaf wel geel aan Dalhuis. En meestal is het bij zo'n opstoutje allebei geel. Ja. Om makkelijk vanaf te zijn. Dat deed hij denk ik bewust niet. Omdat Moussa al geel had.
En ook omdat hij een beetje wegbleef. Hij deze handen zo omhoog van, ik wil niet, ik zit hier niet in een situatie, wil ik niet komen. Ik wil alleen maar die bal hebben. En hij liep ook een beetje achteruit. Maar eigenlijk zouden ze ook daar eens gewoon naar moeten kijken. Weet je, neem je die bal mee en is het op dat moment een voordeel voor jouw ploeg. Terwijl je hem tegenkrijgt. Ja, dan moet je daar of gelijk een kaart voor geven. Of tijd bij tellen of weet ik veel wat. Dan moet je iets op verzinnen, want het is gewoon vervelend. En dat krijg je dus. Levert dus dit soort situaties op.
In ieder geval was iedereen, zowel de Fortuna mensen als Feyenoord supporters, die waren niet te spreken over het optreden van Joey Coy. Dat was toch wel de minste man van het veld. En dat is ook niet voor het eerst bij deze scheidsrechter dat na een wedstrijd, dat die een scheidsrechter hoort niet aanwezig te zijn. Hoort geen gespreksonderwerp eigenlijk na afloop te zijn. En dat is deze man helaas te vaak.
Even terug naar die rode kaart voor Gladon. Ik vond dat waren hele rare minuten. Dat waren minuten waarin de wedstrijd echt in vuur en vlam stond. Alleen maar opstootjes. En ook een opstootje tussen de net ingevallen Jeremiah St. Juste, die de verzorger van Joost van der Hoek een beetje weg probeerde te duwen bij Welleroy.
Dat is de dokter, hè?
Ja, de dokter. Sorry, excuseer. Dank u wel. Die duwt hem weg bij Welleroyte, die natuurlijk best wel een aangeslagen indruk maakte. Wat was dat allemaal voor gekkigheid?
Ik had het idee dat St. Juste dacht, hij wil naar die scheidsrechter om verhaal te gaan halen. Terwijl, we hebben het over, deze man is de arts van Feyenoord. Die wil maar één ding, dat is kijken, hoe is het met, in dit geval, onze speler? Ja. Die ligt daar geblesseerd op de grond.
Ik denk dat St. Juste toen wel al wist dat Welleroyte, dat het allemaal wel meeviel qua hoeveel last hij ernaar nog had. Het is rood, hè? Overduidelijk. Maar hij rolde daarna heel vaak door. Dat ik snap als dokter dat je denkt van, hier is heel wat aan de hand. Ja, en of Danny Buis heeft bij ESPN gezegd van, ik zat te wachten op de traumahelikopter die voor Timo Welleroyte zou komen. Daar moest ik toch wel een beetje om lachen.
Hij sprong echt als een vis op het droge, sprong die de lucht in. Man.
Hij had er wel een beetje een punt bij.
Het belang van de dokter op dat moment is alleen maar contact te hebben met in dit geval dus de keeper. Om te kijken van, valt het inderdaad wel mee? Moeten we iets voor je doen? Moeten we iets voor je doen qua behandeling? Of gaat het allemaal wel? Ja, en hij stond hem echt weg te houden. Alsof hij hem aan wilde vallen. Of dat hij naar de scheids wilde gaan. Terwijl ik dacht van, laat die dokter nou gewoon zijn werk doen. Weet je wel? Ik snap dat je ook tempo wil maken. En misschien dat hij wel dacht van, het valt mee, we kunnen door. Maar zolang de dokter en de speler geen contact met elkaar hebben, gaat hij het veld niet af. Hij wil maar één ding, en dat is weten dat het goed gaat. Wat ook zijn werk is en waar hij ook verantwoordelijk voor is.
Gek moment vanaf de kant van Sint-Jean.
Ja, maar sowieso daarna opstootje. En het was ook wel een moment dat het vuur natuurlijk werd aangewakkerd. Hè? Dus dat was ook wel het moment waar Feyenoord achteraf gezien van profiteerde.
The man of the match.
Schot voor de boeg. Zijn naam is net al even gevallen. Die van Oussama Targaline.
Ja.
Die ongelooflijk nou ja, stofzuigerwerk doe je hem eigenlijk tekort mee. Want nou, het is meer dan dat. Maar
ik zag hem zo weer dit elftal leiden. Zoals hij dat vaker dit seizoen heeft gedaan. En in het radioverslag popte opeens ook de gedachte bij me op. Het is best een zoektocht geweest naar wie is nou de aanvoerder van Feyenoord in dit seizoen. Die band is ook daadwerkelijk fysiek gewisseld. Dacht ik, ja, ook qua spel, qua positie op het veld, hoe belangrijk die voor Feyenoord aan het worden is. Ik zou dat niet gek vinden als dit de nieuwe captain van Feyenoord wordt. Het is de leidende motor van dit elftal.
In alles.
Vind ik, ja.
Ja, en iemand die voorop gaat in de strijd. Want je ziet hem op een gegeven moment dat het was volgens mij Kraaiveld die de bal verspeelde op de middenlijn. Ja, en Tagaline die kwam van verder. Die trok een sprint. Die voorkwam dus dat er op doel geschoten kon worden. Dat was met Iatare. Ja,
dat was echt een Karim El Amadi-achtige ingreep. Ja. Die had ook dat soort power en fouten van anderen wegpoetsen. Ja, dan ben je een leider.
Ja, en ik vind ook dat hij sowieso hoe verder we komen in het seizoen, hoe beter ik hem vind worden. Want hij valt niet altijd op, maar hij levert zulk belangrijk werk af bij Feyenoord. Dat ik, dat hij bijna, ik zou zeggen, als alle andere spelers daar weer terug zijn, wie hou je eruit? Voor die gasten die weer terugkomen. Want er komen er dadelijk nog wel weer wat terug op het middenveld. Dan denk ik, ja, Tagaline in ieder geval niet. Want dat is iemand die zich wel een soort van onmisbaar maakt.
Deze discussie hebben we volgens mij al zo vaak in deze podcast gevoerd.
Ja, natuurlijk.
Wie ze stel je op als iedereen fit is op het middenveld bij Feyenoord. Maar de werkelijkheid heeft ons inmiddels geleerd.
Gelukkig heeft Feyenoord daarin meegedacht.
Ja. Ja. En als je het hebt over man van de wedstrijd, hè, dan is Reed natuurlijk ook wel daarin het benoemen waard. Want als je ziet ook, hè, die jongen die is lang geblesseerd geweest. Niet voor het eerst dit seizoen, komt terug. Ja, kan een half uurtje maken. Ik sprak hem de afloop bij de persconferentie. En dan hoor je ook van, ja, ik zit op de bank. Ik zit me echt met nagels gewoon op te vreten van ergernis. Dat ik denk, hoe kan dat nou, weet je wel, dat het niet loopt. En ja, je wil het team helpen. Ja, als het dan eventjes stil ligt op het veld. Dat hij dan als eerste aan de zijkant ook staat als reserve captain. Om gelijk ook maar iedereen even bij de lessen weer te houden. Dat tekent natuurlijk ook wel. Die leidersrol die hij dus ook heeft. Ook als reserve aanvoerder bij Feyenoord. Ja, en als je dan ook. Ik vind het verschil tussen Reed en de andere mannen die op rechtsback kunnen spelen zo groot. Dat Reed is echt zonder enige twijfel de nummer 1 rechtsback van Feyenoord. En ik hoop heel erg dat hij dat volgend seizoen ook nog een jaartje is. Dat zou heel fijn zijn voor Feyenoord. Ik denk ook voor Reed, hè, met de Champions League en alle wedstrijden die je daarin kunt gaan spelen. Ook goed voor zijn ontwikkeling. Maar ik snap ook dat als er een hele mooie grote club komt waar je een kans kunt krijgen, dat je die ook met twee handen aangrijpt. Dus dat begrijp ik ook. En ik snap ook dat ze nu heel voorzichtig met hem zijn. Omdat hij dus net weer terug is. Nadat hij dus weer lang eruit heeft gelegen. Maar ja, ook gewoon belangrijk. Niet alleen dus door zijn verbale aanwezigheid. Zelfs op momenten dat hij niet speelt. Maar ook gewoon op het moment dat hij denkt, ja, we hebben nou een paar keer geprobeerd op doel te schieten. Dat zei hij ook. Ja, ik dacht, ik ga het maar eens gewoon proberen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, niet wetende dat hij natuurlijk zo binnen zou vliegen. Dus voor hem, ja, heel mooi om die hele vervelende periode qua blessures, ja, op zo'n belangrijk moment met een doelpunt te bekronen.
Ja, en het is misschien lullig voor Reed om te zeggen, maar heeft juist die lange blessure van hem er nu misschien voor gezorgd dat hij nog een jaartje bij Feyenoord gaat blijven?
Dat moet blijken. Dat hangt er echt vanaf. En hetzelfde geldt ook voor Ueda. Is ook een speler, Harts Moussa. Waarvan je denkt, ja, die zou deze zomer zomaar eens een stap kunnen maken gezien het seizoen dat ze hebben gehad. Is bij alle drie hartstikke realistisch. Maar het hangt er wel vanaf of het juiste bod dan binnenkomt. Want Feyenoord hoeft ze niet te verkopen. Dat geldt voor al deze spelers. Die hoef je niet opeens voor minder te laten gaan dan wat je zelf vindt dat ze waard zijn. Ik denk bij Reed dat je al snel aan 30 miljoen of meer moet denken. Ja, moet er ook maar clubs zijn die bereid zijn om dat nu al voor hem te betalen. En als dat niet zo is, dan hou je hem er gewoon lekker bij, toch?
Maar als je nu ziet dat zo'n jongen van 19 met Champions League ervaring, jeugd international, met echt potentie om echt de top van de top te halen. Ja, als je die nu op kunt halen met deze leeftijd die heeft, de ervaring die heeft. En natuurlijk, er hangt een prijskaartje aan, maar je weet wel, dit is geen gokje. Dit is wel iemand die echt potentie al heel veel heeft laten zien al. Dus dat is natuurlijk ook wel weer wat daarin meeweegt. Dat komt ook bij, net als met Ueda. Ja, wordt topscorer van de Eredivisie. Heeft er 25 gemaakt, is international van Japan. Stel dat hij van de zomer ook nog eens een geweldige WK aflevert. Ja, dan gaat dat prijskaartje omhoog. Maar er zijn ook clubs die dan denken, wij zoeken nog een scorende spits. Hij heeft het laten zien. Ja, laten we die Ueda van Feyenoord dan maar op gaan pikken. Harts Moussa is natuurlijk ook iemand die bij heel veel clubs op het lijstje zal staan. Hè, met zijn, natuurlijk, het is af en toe een beetje een grillige speler. Maar het is wel iemand die met zijn acties en zijn manier van voetballen altijd voor dreiging en gevaar zorgt.
Ook naar het WK, geen basisspeler Althans, niet altijd. Maar ja, je weet ook niet hoe zo'n toernooi loopt. Hoe beslissend bij een invalbeurt die is. Dus ja, dat gaat ook echt nog een rol spelen.
Jullie hebben Reed gesproken na afloop van Fortuna Feyenoord. Is het daar nog gegaan over zijn toekomst? Of was het vooral euforie na deze wedstrijd?
Nou, vooral over de korte termijn toekomst. Hè, over van, hoe zie je nou die laatste twee wedstrijden nog voor je? En toen zei hij ook van, we moeten gewoon... Ik luister heel goed nu naar mijn lijf. We gaan niks forceren. We gaan geen gekke dingen doen. We gaan het niet overhaasten. Waarbij hij ook zei van, je moet niet ineens denken dat ik volgende week 90 minuten ga spelen. Dus daar hebben we het wel over gehad. Maar we hebben het niet gehad over de toekomst voor de zomer dan wel daarna. En ja, daar kun je het antwoord ook al invullen.
Van de week bij ESPN heeft hij een interview gegeven. Er ging het wel daarover. En ja, hij kan dat die antwoorden ook niet geven. Hij weet het zelf niet.
Ja, ik focus me nu op Feyenoord en de wedstrijden die we nog moeten spelen. Belangrijk zal het zoiets wel dat
maar we weten allemaal toch, als een club als Bayern doorpakt, dat geldt voor elke speler van Feyenoord. Ja, dan is die weg, weet je. Als die het juiste bedrag neerleggen wat zou kunnen betalen, vermoed ik zomaar daar. Ja, dan is die weg.
En het kan zelfs nog zo zijn als een grote club komt die hem heel graag wil hebben en zeggen van, we denken dat het goed is dat je nog bij Feyenoord nog een jaar blijft om minuten te maken. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, gebeurt niet zo vaak.
Nee, zeker niet als ze tientallen miljoenen voor het betaald. Dat begrijp ik ook. Maar ik zit ook maar daar houvast te zoeken.
Ja.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
We hebben het gehad over de persconferentie van Gvira Reed. Nu over die van Robin van Persie. Trainers een beetje kennende, durfde hij het nog niet aan, hè, denk ik, om plek 2 al in de tas te steken.
Nee. Nee, ja, hij is natuurlijk ook nog niet binnen. Maar we weten wel, Feyenoord staat nu op pole position. Nog één keer winnen. En dan is plek 2 officieel. En dat kan volgende week dus thuis tegen AZ zijn. En anders heb je daarna nog een herkansing in Zwolle uit bij PEC. Dus ja, dat mag niet meer misgaan. Je kan ook niet zeggen dat het al binnen is als het nog niet zo is. Dus dat snap ik vanuit de trainer ook
wel. Het is een gek seizoen. Je weet het nooit.
Zeker gezien de laatste uitwedstrijden die Feyenoord heeft gespeeld, is dat natuurlijk niet een heel succesvol rijtje geweest in de laatste uitwedstrijden. Dus ik hoop dat het gewoon komend weekend lekker in de Kuip allemaal wordt beslecht. En dat het daarin geregeld wordt voor Feyenoord dat die wedstrijd gewonnen wordt. Of dat de concurrenten, ik weet niet of die eerder, ze spelen allemaal gelijkertijd volgens mij. Maar dat in ieder geval de concurrenten ook nog eens punten laten liggen.
4:15, hè? Alles tegelijk om 4:15.
Ja, 4:15, ja. Oh. Ja, dus, dus dat zou lekker zijn.
Ja, noteer het, Jesse.
Ja, maar dat is
gek. Dat je dan alweer waarom is dat, uur staat te trappelen bij ons.
Waarom is dat nou weer bedacht?
Dat weet ik niet. Misschien ook een van de laatste speelrondes in de vrouwencompetitie dat ze die ervoor hebben.
Nee, volgens mij had het te maken dat ergens...
Europees had je niet nog een...
Ja, Europees, dat er rekening werd gehouden met een mogelijke club die ver in Europa zou komen, dat ze dan extra rust hadden.
Net niet gebeurd, hè?
Zoiets was het inderdaad, ja. Ja.
Nou ja, oké. Okay. Waarvan akte. Hey, wat voor sluier komt er nu op dit seizoen te liggen? Het eerste volledige seizoen van Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Want we hebben natuurlijk best wel chagrijnige maanden gehad. Feyenoord gaat nu, als het goed is, gewoon tweede worden. Is daarmee de kous af en alles vergeten en vergeven? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Dat hoop ik niet. Ik hoop vooral dat er van geleerd wordt. Kijk, als Van Persie inderdaad tweede wordt, hij heeft overduidelijk fouten gemaakt. Beginnersfouten. En dan is nu de vraag, heeft hij ervan geleerd? Richting volgend jaar heb je die garantie? En dat is wel het dilemma waar je nu denk ik als clubleiding ook voor staat. Hè? Want als je hem laat zitten en in de eerste 6 wedstrijden valt het allemaal toch wat tegen. En je hebt het gevoel, je zit er weer in. Heb je eigenlijk een zomer voorbij laten gaan dat je met iemand van begin af aan een nieuwe trainer in de voorbereiding een start hebt kunnen maken? Dat moment laat je dan passeren. Ja, en tegelijkertijd, je hebt best wel geïnvesteerd. Ook met advocaten bij en tal van andere ingrepen. Om hem dan toch maar te laten leren en te laten zitten. En dan behaalt hij die tweede plek. En dan stuur je hem weg. Dan heb je ook een beetje die investeringen alsnog voor niets gedaan. Maar dat is best wel een dilemma. Omdat je niet in de toekomst kan kijken van, wordt het nu beter? Of zit je volgend jaar op enig moment in dezelfde situatie? Ik heb daar eerlijk gezegd nog wel mijn twijfels bij. Of Van Persie echt zijn lessen heeft geleerd van hoe dit seizoen verlopen is.
Ja, maar beslissen over dat dilemma, dat is ook weer bijna een nieuw dilemma bij Feyenoord. Want die positie die dat moet doen, moet eerst ook maar weer ingevuld worden natuurlijk.
Dat is, daar hebben we het vaker ook in FC Rijnmond natuurlijk over gehad de laatste tijd. Dat maakt het zo moeilijk. Ook die selectie die grondig gerenoveerd moet worden. Ja. Daar hebben we het met name vrijdag ook over gehad in onze talkshow. Ja, de man die dat eigenlijk moet doen, die er straks over gaat, die is er nu nog niet. Tuurlijk is de Kloeze er nu nog, kan die ook deals doen. Maar straks gaat hij er niet meer over. En degene die er wel over gaat, is nu nog niet bij die besluitvorming betrokken. Dat is natuurlijk een situatie zoals je, ja, zoals je hem niet wil hebben. Die TD had er eigenlijk al moeten zijn. Aan het werk nu.
Ja, je kijkt mijn vraag het aan. Ja. Maar ja.
Ja, hebben we daar
een. Ik denk een beetje wat kwalijk ook hierin hoor. Dat is,
ja?
Toch, toch die druk wat meer opvoeren. Ja. Blijkbaar wordt die urgentie niet gevoeld. Dat is ook een taak voor jou, Den.
Ja, ja, nou ja, ik denk dat fijn dat die urgentie ook wel voelt hoor. Ik denk dat we daar ons niet voor nodig hebben, hoor.
Maar er lekt verder nog niks naar buiten, hè, qua naam. Ik bedoel, één naam hoor ik overal en nergens. Maar voor de rest, die van Robert 1 nog de duidelijkheid.
Ja, dat zou dan voor algemeen directeur zijn. Op technisch directeurschap gaan de namen van Ronderen en van Bronckhorst rond. Kan me er iets bij voorstellen vanwege hun naam en faam. Het zijn geen technisch directeuren die zich al bewezen hebben. Dus die zullen dan waarschijnlijk als een van die twee het wordt ook niet tekenbevoegd zijn. Dat je toch langs een algemeen directeur moet. Ik blijf dat wel apart vinden, die namen. Ik vind het, voor zover ik ze ken, Gio, natuurlijk hebben we wat vaker meegemaakt als trainer. Volgens mij hele geschikte mensen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook als technisch directeur geschikt zijn, als je dat nog nooit echt op niveau hebt gedaan.
Dat ben ik met je eens, maar ik denk wel dat als je bijvoorbeeld, om maar van Bronckhorst als voorbeeld te nemen, dat is natuurlijk wel iemand die iedereen kent.
Ja. Dat netwerk is er.
Hij kent ook iedereen. Ja. Dat maakt het denk ik.
Maar dat betekent niet dat je een deal kan sluiten op het juiste moment tegen het juiste bedrag. En laat dat nou net een van de dingen zijn waar de Kloes ook kritiek over op kreeg.
Ja.
Wordt Feyenoord nu uiteindelijk vooral tweede omdat de concurrentie het zo heeft laten afweten? Of wordt Feyenoord vooral tweede omdat Robin van Persie het op een of andere manier toch op de rit heeft gekregen?
Nee, als je kijkt naar het puntentotaal, dan zegt dat voldoende. In elk ander seizoen was je geen tweede geweest. Maar weet je wat dat compenseert dan dat jaar onder Arne Slot? Dat Feyenoord tweede werd met een puntentotaal waarmee je in elk ander seizoen vaak kampioen werd. Dus dat effent elkaar dan op termijn toch weer uit.
Ja. 23-24 was dat. Och, daar heb ik jou wat vaker horen vertellen, Dennis Kranenburg, over de records die Feyenoord pakte qua tweede worden met een bizar aantal punten. Want hoeveel punten?
Dat 84 punten
84,
toen.
Hè, ja.
PSV 91. Maar moet je voorstellen, als je dus nu heb je de 61, dan zou je nu dus, het seizoen is nog niet klaar, maar
vijfde.
Dan zou je nu vijfde staan.
Dan had je de play-offs ingemoeten.
Ja, als dat de eindstand zou zijn. Ja. Want je hebt er nog twee, dus dan kun je op 67 komen. Ja. Nou, dan had je vierde geworden. Ja. Dus dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Zo, het is een verre reis natuurlijk. Ja, Sittard.
Ik heb er wel eentje hoor.
Oké, jij zit echt te trappelen. Ik ben nog een paar uitgesproken of je zit al helemaal te stralen.
Het over het hek?
Ja, het hek. Het hek. Wij vragen altijd aan om een parkeerplek in de buurt. We zijn niet zo verwend dat we nou zeggen van laat ons in het stadion parkeren. Oh. Maar we hebben gewoon veel apparatuur waar we mee lopen te zeulen. Dat is vooral de reden. Maar we kregen dus een plek op P2. Aan de overkant van het stadion, prima. En elke keer als we daar aankomen, dan is hetzelfde antwoord. Parkeerplaats is vol, rij maar een stukje verder. Ik denk, what's new? Ja.
Dus net een low-budget vliegmaatschappij, zeg maar. Ze geven meer tickets uit dan dat ze stoelen.
Exact, ja. Dus we komen aan bij het volgende poortje. En daar moesten we dus parkeren. Dus ik heb de auto daar neergezet en we komen na afloop terug. En ik zeg tegen Den, dit wordt nog wel een uitdaging. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, het hek zit dicht. We konden niet bij de auto komen. Dus we dachten ook van, hoe gaan we dat doen? Nou, geprobeerd om dat hek open te krijgen.
Dat lukte maar een kwart.
Ja, dat lukte niet. Nee, dat ging voor geen meter. Dus uiteindelijk hebben we gebeld met de mensen van Fortuna. Hij zegt, ik ga je een code geven. Ik zeg, heb je dan ook een kastje waar ik dat op in moet tikken? Want ik zie niet waar dat dan moet. Bleek dus dat het met een sleutel moest. Toen werd er nog een keer gebeld. En de man die erover ging, die zat dus ergens ver in België. En hij zegt, ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ga het van afstand proberen. Maar ik geef er weinig kans.
Nou ja, ver in België, we zaten in Sittard Geleen.
Maar als hij aan de andere kant bij de kust zit, dan kan dat wel ver zijn. Dus, en inderdaad, ineens ging die poort zo heel langzaam open. Dus ik ben naar binnen gerend, heb de auto gestart. En even een plank gas. Ik denk, voordat hij dadelijk ineens automatisch weer sluit. Ja. In ieder geval die wagen buiten die poort te krijgen. Dus dat was uiteindelijk wel gelukt. Anders hadden we die nog bij
Sittard. We zaten bijna vast in Sittard.
Dat moet je niet weer.
Ja, PTSS.
Dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar het was wel dat we op een gegeven moment dachten van, dit kan wel eens een dingetje worden. Maar gelukkig
we zijn eruit gekomen.
Konden we toch te buiten.
Heb je al bij jou een fijne 42e verjaardag gehad, Dennis van Eersel?
Ik heb hem vermaakt vandaag hoor. Ja, ze doen het er wel om. Vorig jaar op 3 mei gingen we daar naar Almelo. naar Heracles ben je eigenlijk heel de dag weg.
Oh, naar Bultje, ja.
En nu, dat was naar Bultje. Ja, ja, ik ben altijd weg van die mascottes. Maar Fortuna heeft nu een mascotte trouwens. Dus ja, ik heb een leuke verjaardag gehad. Maar veel belangrijk, die mascotte van Fortuna. Ik heb inmiddels een appje gekregen, heet SID. S-I-D. Mm-hmm. Maar ik heb toch geen idee wat het voor moet stellen. Maar heel veel van die mascottes zijn, dat heb ik dat, zijn het echt totaal niet kindvriendelijk ook.
Ja, het leek een beetje een soort haai.
Een beetje eng, vind ik.
Ja. Ja, ik vond het een beetje... Ja, het had wel iets weg van een soort haai-achtig of zo.
Nachtmerrie.
Een innovatief en vrolijk figuur dat in mei werd geïntroduceerd, 2024. Belichaamt het clublogo van Fortuna Sittard, waarbij zijn hoofd de contouren van het logo weerspiegelt en hij een tas draagt met elementen uit de clubhistorie.
Zo.
Maar het clublogo van Fortuna, dat is vrouwen Fortuna.
Ja.
En dit is een soort vogelbek die hard op zijn snuit. Die hard op zijn snuit.
Het heeft toch wel iets weg van die, hoe heet die, van de Turtles, weet je wel? Die,
Ninja Turtles.
Donatello.
Ja, zo een van die types van de Turtles, daar heeft het wel iets van weg. Ja. Alleen zonder dat oogmasker dan.
Ja, ja, dus zeg maar namelijk als Shredder klaar met ze is.
Ja.
Nee, het is een hele gekke... Weer een hele gekke mascotte die erbij is.
Hij dus zit en hij staat op een foto hier voor het staan. En dan staat er, wie zit daar op de tribune?
Ja, dat is Limburgs.
Ja, is creatief.
Ja. Ja. Erg
dus,
leuk.
Maar goed, het is, dus ja, ik ben een beetje afgedwaald vanuit de vraag. Ik weet niet meer wat de vraag was.
Of je fijne verjaardag had gehad.
Ja, dat
was het. Ik was hem ook kwijt. Ik denk ik...
Nog steeds een voorrecht. Hè? Volgens mij zie je dat ook echt als cadeau. Dat je op je verjaardag... Er zijn natuurlijk mensen... Ik kan er best wel veel bedenken. Ik denk 90% van Nederland die het verschrikkelijk vinden om op een verjaardag te werken. Maar voor jou is het alleen maar een cadeau, volgens mij.
Nee, ja, maar vooral deze dag van de week voelt ook niet als werk. Als dat zover is, dan stop ik meteen. Want het is een geweldig cadeau om verslag te mogen doen van Feyenoord. Zo voelt dat echt al jaren. Om dat voor Rijnmond te doen. Vroeger luisterde ik zelf. Ik heb dit verhaal vaker verteld. En dat ik nu dat zelf mag doen. Ja, ook op mijn verjaardag. Ja, dat voelt dan als een cadeautje. Ja, ik vind het heel leuk.
En dan krijg je
gelukkig.
En dan krijg je die Champions League miljoenen er als bonus nog eens bij.
Ja, als ik de Champions League miljoenen ook. Ja. Dan denk ik wel dat ik toch één dagje minder in de week zou gaan werken.
Wel?
Okay. Ja.
Ja. Goed man, dan volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen in het Kuipie tegen AZ. Ja. En zitten we dan een stuk ontspannender op de stoel? Met die
voorzitter. AZ ging vandaag, want die spelen helemaal nergens meer om. Die gingen diep in de blessuretijd toch even jagen op een 2-2 tegen Twente. En die viel ook nog.
Ja, dat lukte. Ja.
Dus, en AZ heeft mooie herinneringen aan de Kuip nu dan wel. Nee, maar Feyenoord gaat het in eigen stadion afmaken. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja. Ja. Mooi. Zetten we er een punt achter wat betreft deze podcast. Dankjewel voor het kijken en luisteren.
Dank je, Jesse.
En jullie ook bedankt, mannen. Tot volgende week.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.